even zeg maar als je het erop gezet voor op te nemen. Staat het op voor op te nemen? Ja?
Yes, yes.
Oké, dan gaan we klappen op 3, 2, 1. Oké. Dan is gesynkt, denk ik, hè. Kan het zeer makkelijker samenzetten. Zo, Akamba. Hier zijn we dan weer met een 7e aflevering van seizoen 2 van Wat Zeggen Ze. En ja, ik moet toch wel zeggen, ik ben redelijk moe, vermoeid, uitgeput.
Van wat?
Ja, het zijn toch wel heftige dagen geweest. Want er is net wat nieuws binnengekomen, Akamba. Kunt je me vertellen wat dat nieuws is?
Yeah. Soundguy, cue the song.
Yeah. Ja, dat is een sweet victory. Hoezo?
Is 2 uur geleden hebben we het goede nieuws binnengekregen dat Donald Trump is out of the motherfucking house. I don't care about Biden, but Donald Trump is out of the house. Voorlopig. Het gesprek moet nog komen, maar het goede nieuws is, het is binnen. Ah, ik ben iets vergeten te zeggen. Jou, jou.
Helemaal. Ja, dat is niet echt de typische introductie van onze podcast, maar...
Het is ook geen typische aflevering. Ja,
we gaan het vandaag hebben over... journalistiek, het journalistieke systeem, de wereld daar rond. Maar letterlijk 2 uur terug kwam het nieuws vrij van dat Biden aan 273 kiesmannen zat. En om president van de Verenigde Staten van Amerika te worden, moet je minstens aan 270 kiesmannen zitten.
En welke lelijke staat heeft hem over de streep getrokken?
Degene waarvan we het niet verwacht hadden, het was Pennsylvania uiteindelijk, die nog 2 kiesmannen bovenop zijn 253 kiesmannen gaf. Dus zo is hem aan die 273 gekomen.
En er is nog een bijgekomen net, zie ik.
Ah ja, serieus, dan zit hem aan...
Ja, er is nog een, ik denk in Nevada. Ja, Nevada, opa.
Nevada, dan zit hem nu aan 283. Kan dat, was Nevada?
92.
92 zelfs, oké. Okay. Ja, het komt er dus op neer. Ja, er zijn niet meer genoeg kiesmannen over. Er resteren er nog, er zijn nog resultaten die geteld moeten worden. Maar er zijn niet meer genoeg kiesmannen over, zelfs als die resultaten allemaal naar Trump gaan. Hij heeft niet meer voldoende om aan 270 kiesmannen te geraken.
Maar, Maxime, ain't nobody trying to hear that. He already won. Won, let's get it.
Ja, het is, ik had het eerlijk gezegd echt niet verwacht. Zoals ik had gezegd, het zijn vermoeiende dagen geweest. Ik ben een beetje vermoeid. Nu, dat heeft natuurlijk te maken met de combinatie van werk en opleiding. Maar ja, je zit dan ook met heel die situatie, heel die context rond de presidentsverkiezingen van Amerika. Het was stresserend als fuck, want het was echt close. Het was echt nagelbijtend op bepaalde momenten. En ja, ik heb het ook tegen u gezegd. Ik heb dat ook geschreven op Facebook, omdat ik dat even kwijt moest. Toen ik die ene ochtend wakker werd, dat Florida, dat in de handen was van Trump, hè, dat hij daar de kiesman had gewonnen. En dat was de vorige keer in 2016, was dat de staat dat er toen voor gezorgd had dat Hillary Clinton genekt was. Of ja, deels genekt, want uiteindelijk zijn er ook nog kiesmannen geweest die uiteindelijk bij het kiescollege niet voor haar hebben gestemd, die haar terug hebben toegekeerd.
Maar... Juist, toen ik net las wat je net zei, was ik even weer shook.
Ja, want daar zou ik daar ook inderdaad over willen hebben, ja, want het is al goed nieuws dat Biden onofficieel informeel tot winnaar is uitgeroepen. Maar er zijn nog dingen die kunnen gebeuren natuurlijk. Hè. Dus met Florida, omdat dat vorige keer toch wel Clinton, Hillary Clinton had genekt, had het dit keer echt schrik. Dat ik dacht van, oh nee, ja, als het daar al mee begint, dan gaat de rest ook niet goed uitkomen. Omdat resterende staten die overbleven naar de swing states, de strijdstaten, dat staten zijn waarvan de kans toch kleiner was dat Biden die ging binnenhalen.
Als je Florida wint, wint je altijd. Was toch in het verleden de regel. Maar fuck Florida.
Dus ja, ik had ook gezegd in mijn Facebookbericht, hè, de kans als klein dat Biden nog kon winnen, de kans was er natuurlijk wel nog, maar er moest echt een tij moest gekeerd worden. En dat is gebeurd. En ik ben echt super blij, want ik had dat echt niet verwacht. Ze hebben mij aangenaam verrast. Dus het is al een goed begin. Biden heeft tussen aanhalingstekens gewonnen. Eigenlijk heb je pas officieel gewonnen als het kiescollege gestemd heeft. En dan wordt de resultaten bevestigd. Maar ja, dat is dus de vraag. Ja, nu heeft Biden... Hoeveel was het nu?
Nu is 92.
92 kiesmannen. De kans is dan groot als je met 20 kiesmannen boven de 270 zit. Zelfs als iemand bij het eigenlijke kiescollege in december alsnog tegen hem gaat stemmen. Ik twijfel er sterk aan dat er meer dan 20 kiesmannen niet meer voor hem gaan stemmen. Daar twijfel ik heel sterk aan.
Je mag altijd verwachten dat die Republikeinen een of andere antics zullen uithalen.
Ja, het is dat. Ja, ja. Daar moeten we op letten. Ja.
Maar let's assume not. Wrongly assume. Let's assume not.
Wat gaat er nu volgen? Misschien kort nog even zeggen. Biden heeft genoeg kiesmannen, dus die gaat dan hoogstwaarschijnlijk dan wel president worden. Maar wat gaat er nu moeten gebeuren? Nu gaan alle kiesmannen afgevaardigd moeten worden vanuit de staten. En die gaan het kiescollege vormen. En in december, ik weet niet wanneer het exact is. Is het 9 december?
I don't even know.
En ik weet exact de datum niet. Maar in december dus gaat dat kiescollege samenkomen. Hè? Dus dat gaat samengesteld worden dat al die kiesmannen die zij gewonnen hebben, verworven hebben, die gaan het kiescollege samenvormen. En dat kiescollege moet dan stemmen voor de president. Dus het volk in Amerika stemt niet rechtstreeks voor de president. Het kiescollege doet dat.
Zoals een mooie democratie het betaamt.
Ja, supermooi. Want dat is wat ik spijtig vind, dat we de vorige keer in onze laatste aflevering, episode 6, niet hebben aangehaald. Ik had toen laten vallen van dat die popular vote, die rechtstreekse stemmen, dat die niet tellen in Amerika. Uiteindelijk, na het herbeluisteren van de aflevering, hebben we dat niet meer aangehaald. Daarom dat ik nu even toch dat kiescollege wil uitleggen. Mensen stemmen niet voor de president. Mensen stemmen voor de kiesmannen, voor de afgevaardigden, die wel gaan stemmen voor de president. Het zijn de kiesmannen die gaan stemmen. Dus dat kan ook nog altijd wel misgaan ergens, want als dan uiteindelijk dat kiescollege is samengesteld, en dan uiteindelijk beslissen sommige kiesmannen, ook al worden die afgevaardigd namens de democratische stemmen, kunnen die alsnog in één keer zeggen van, weet je wat, ik ga toch voor de republikeinse kandidaat stemmen. In theorie kan dat, hè. Maar Biden zit nu met meer dan 20 kiesmannen boven de drempel waaraan hij moet zitten, boven 270. De realiteit zal eerder zijn dat zelfs als er mensen alsnog tegen hem stemmen, dat dat niet meer dan 20 man zal zijn. Hij zal denk ik sowieso wel nog die 72 kiesmannen behouden qua stemmen. Allee, daar hopen we op. Maar dat zou dus mis kunnen gaan in theorie, dat alsnog heel veel mensen niet stemmen bij het kiescollege op hem.
Genoeg doempraat.
Dus dat kan misgaan. En wat kunnen we nu nog verwachten in de aanloop tot dat kiescollege, totdat dat kiescollege wordt samengesteld? Dat is dat Trump, jij weet dat ook, dat heel veel rechtszaken gaat aanspannen, dat hij gaat proberen de uitslag te betwisten. Die fraude, dat fraudeverhaal gaat hem proberen op de voorgrond nog verder door te duwen. Nu, de kans dat hem daarin slaagt is redelijk klein. Waarom? Bij de lokale en de federale rechtbanken gaat hem geen gelijk krijgen. Dus dat gaat telkens een negatief antwoord zijn. Maar dat is het punt. Om uiteindelijk dan bij de laatste federale rechtbank te zitten. Als hem dan een negatief antwoord krijgt, dan moet hem in beroep gaan. En als hem dan in beroep gaat, bij die laatste federale rechtbank, waar komt hem dan terecht? Het Hooggerechtshof. En dat is de hoogste rechtelijke macht in Amerika. Dat is waar hem wilt geraken. Waarom? Daar is een onevenwicht. Daar is een pariteit van 6 conservatieve rechters ten opzichte van 3, we hebben dat vorige keer ook gezegd, liberale rechters. Waarvan dan 3 conservatieve rechters door hem zijn aangesteld. Door hem persoonlijk. Waaronder Amy Coney Barrett. Dat hebben we ook over laatst verteld in de vorige aflevering. En dan zou de kans groter zijn dat hem wel dat fraudeverhaal op een of andere manier enig draagvlak kan geven. Dat er toch een addertje onder het gras gevonden kan worden.
Als het zover geraakt, want die moet eerst langs andere rechters eerst gaan. Misschien, en die zijn nu al aan het zeggen, kom flikker op, je hebt geen bewijzen, stop met zeveren.
De kans is klein, juist omdat hem al die rechtbankiers moet afgaan, vooraleer hem überhaupt bij het Hooggerechtshof terechtkomt. Maar dat probeert hem nu te doen, door constant via Twitter te poneren, dus fraude, om zoveel mogelijk tijd te kunnen rekken om alsnog via al die rechtbanken langs te kunnen gaan. Of hem dat lukt, dat is een andere vraag natuurlijk. Maar ik geef gewoon mee, dat zou kunnen gebeuren. Dat is wat we nu kunnen verwachten in aanloop tot december, totdat dat kiescollege gevormd wordt. Dus er kunnen nog dingen fout gaan.
Maar nu, we hebben het gekaderd. Kunnen we nu to the essence gaan?
Ja, dus voor de mensen ter verduidelijking, deze aflevering is opgenomen op 7 november. Dat gezegd zijnde. Zoals we al in het begin hebben gezegd van de aflevering, we gaan het hebben over journalistiek of nieuws in het algemeen.
Inderdaad, dus dat is echt een aansluiting op vorige keer. Want vorige keer heb ik in mijn slotreden gezegd, alle journalisten zijn slecht in hun werk. Of tenminste, als je minder agressief wilt klinken, de incentive structure van dat wat wij journalistiek noemen is rot slecht. En daar gaan we nu over spreken, zonder mensen aan te vallen. Er is geen waardeoordeel op mensen individueel, maar wel op het systeem. En daarom noem ik dat juist een ongebruikelijke aflevering, want meestal is wat zeggen ze, wat zeggen de mensen? Maar wij gaan nu over niet noodzakelijk spreken over wat de mensen zeggen, toch niet zo vaak. Maar wel wat er eigenlijk gezegd zou moeten worden, min of meer, als we dat mogen claimen. En natuurlijk, sommige dingen worden wel degelijk regelmatig gezegd, maar niet gestructureerd als groot ding, want dat zijn klinken meestal als klaagzinnen, maar niet noodzakelijk als een terechte opmerking, wat ze wel mogelijk zijn.
Ja, we gaan sowieso wel blijven zeggen in de aflevering wat de mensen zeggen over journalistiek. En dat kader dan wel altijd in de context van wat denken de mensen dat het nieuws is of moet zijn.
Dus we zijn bewust van dat dat vol met waardeoordeel zal zijn en onze meningen, reken ons daar niet noodzakelijk op af, je mocht dat zeggen wat je wilt, maar wij geven nu al mee, we gaan nu zelf zeggen wat wij denken en horen en daar gaan we mee werken. Ja. Maxime, bijt de spits af.
Oké, ja Akamba, ik heb een heel leuk verhaaltje om te vertellen, om de spits mee af te bijten. Ben jij een bereide luisteraar om te luisteren naar mijn verhaaltje?
Zeker, ik hou van verhaaltjes.
Oké, kom. Toppie. Eens kijken, ik ga even een verhaaltje zoeken. Oké, hier komt, ja. Het verhaal kan een beetje vreemd klinken, maar er is uiteindelijk een bepaald standpunt waar we naartoe willen werken. Het verhaal gaat eigenlijk over een vrouwelijke journalist. Een vrouwelijke journalist van het regionaal dagblad. Wat een fictief regionaal dagblad. Er is sprake van een gekke koeienziekte. Die gekke koeienziekte houdt in dat alle koeien om een of andere reden alsmaar gekker lijken te worden. Dus mensen, ja, die zijn dat beu. Die willen dat de koeien weer normaal gaan doen. Het gedrag van de koeien loopt echt de spuigaten uit. Dus die vrouwelijke journalisten van dat fictief regionaal dagblad, het regionaal dagblad, zullen we het noemen, gaat dan een boer interviewen, die daar toch wel heel dicht bij die kwestie staat, om de hoofdoorzaak van die gekke koeienziekte te achterhalen.
Ah, ja, dat heb ik gelezen. Dat stond in het recentste nieuws.
Stond in het recentste nieuws. Ja, voilà, exactly. Je weet er ook over dat. Dus ja, dat interview begint met, ik citeer, die vrouw zegt, goedemiddag meneer. We zijn hier om informatie te verzamelen over de oorzaak van de gekke koeienziekte. Heeft u enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn? En de melkboer, die de koeien onderhoudt, die staart haar aan en die zegt vervolgens, wist u dat de koeien meerdere malen per dag door de stieren worden gepakt? De journaliste, die krijgt het schaamrood op haar kaken en die antwoordt daarop, ja, dat is een interessant stukje informatie die je me daar geeft, maar ik begrijp de relatie niet zo goed met de gekke koeienziekte. De boer gaat vervolgens verder. En weet u wel dat we de koe 2 keer per dag ook nog eens melken? En dat we ze allemaal op een kleine oppervlakte samen proppen. Waarop de journaliste opnieuw reageert. Ja, dat is zeer waardevol om te weten allemaal, maar kan u misschien even ter zake komen van waar komt die gekke koeienziekte? De boer krabt op zijn hoofd en begint verder te praten. Ja, kijk, we moeten veel monden zien te voeden en ik moet ook zien rond te komen. Er moet ook brood op mijn tafel terechtkomen. De vrouwelijke journalist fronst en zegt vervolgens ook weer. Ja, oké, dat is fijn, zegt ze. Maar waarom worden je koeien zo gek? U heeft nog steeds niks gezegd. Waarop de boer zucht en wegwandelt. De dag nadien staat in de krant van dat regionaal dagblad dat de boer in kwestie, die ze geïnterviewd heeft, geen zicht heeft op wat de oorzaak zou kunnen zijn van die gekke koeienziekte. Vervolgens, op basis van die nieuwsduiding, zijn er meerdere politici die ook beweren, op basis van die informatie ook, dat de boer zelf zijn koeien niet bij de horens grijpt. Dat de boer zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat. Zo is er ook een politicus die in het bekende programma Allo Bij tegen Luc Allo zegt dat er waarschijnlijk iets in het eten van die koeien zal zitten. Dat die boer zelf verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat die koeien een betere verzorging krijgen. Dat die ocharme beestjes toch wel fatsoenlijk opgevolgd moeten worden. Om het welzijn van die dieren te verzekeren. En dat zegt die politicus dan, terwijl hij een lekker stuk rundvlees in zijn mond stopt. Want hij zit samen met Luc Allo op restaurant te eten. Vervolgens begint die stelling dat die ene politicus in dat bekende programma Allo Bij heeft gemaakt, begint ook de ronde te doen onder de publieke opinie. Mensen zijn echt kwaad en opgehitst. Ze zijn het beu. Die koeien moeten terug normaal doen. Waarom doen ze niet terug normaal?
Doe maar even lekker normaal met je hoofd.
Ja, dat was het gekke koeienverhaal.
Ik moet zeggen, het is een grappig verhaal. Ik ga lekker slapen vanavond. Maar wat is nu het punt?
Het punt is waar we naartoe willen gaan. Als onze grootste beef met de journalistieke wereld is, dat men soms de samenhang niet ziet, of dat weigert in te zien, of vanwege bepaalde praktische redenen dat liever niet zo vaak op de voorgrond plaatst. En ze zien dan als vervolgens elke gebeurtenis eerder als een op zich eigen vaststaand feit, in plaats van dat verschillende gebeurtenissen elkaar beïnvloeden, betrekking hebben op elkaar en zo omgevormd worden tot gecombineerde invloeden die ook samen specifieke uitkomsten teweeg brengen. Wat ik nu ook zeg, dat systeemdenken. En systeemdenken wil eigenlijk zeggen, heel de samenleving bestaat uit verschillende subsystemen en die dragen bij tot een groter systeem, wat dan weer vice versa op die systemen onder dat suprasysteem ook weer invloed uitoefent. En dat systeemdenken, dat is eigenlijk iets typisch journalistiek. Maar om een of andere reden merken wij...
Zo typisch moeten zijn, doen ze niet.
Zo typisch moeten zijn. En dat is het uitgangspunt, maar ik wil daar niet te ver in voorop lopen, omdat we daar zelfs ook dieper op ingaan. Want daar zijn bepaalde redenen wel achter waarom dat niet zo is of waarom dat minder zo is. Ik zou eigenlijk willen beginnen, na dat verhaaltje verteld hebben en na kort gezegd hebben van wat het doel is van dat verhaal, wat het punt was van dat verhaal, zou ik aan jou de vraag willen stellen, gewoon niet wat journalistiek zou moeten zijn, maar eerder, als jij een definitie zou moeten geven van journalistiek, van nieuwsduiding, wat zou die definitie zijn?
Rapporteren en informeren van het volk van wat er aan het gebeuren is. En liefst, en dat is een waardeoordeel, liefst zo helder mogelijk en zo breed mogelijk dat je niet rapporteren van wat er gebeurt. En vooral belangrijk wat belangrijk is. En daar zit misschien een probleem, maar dat belangrijk is voor de mensen.
Je zou ook belangrijke gebeurtenissen duiden, toelichten.
Ja, ik zeg belangrijk, want dat is een keuze die ze maken. Wat vinden wij belangrijk dat jullie moeten zien?
Ja.
Maar daar ligt een probleem ook in. Want heel vaak heb ik het gevoel dat zij heel veel nonsens 10.000 keer vertellen. En dan ben ik te klagen en zeg mijn vriendin, ja, maar het is belangrijk voor sommige mensen. Of het is relevant voor die en die groep of voor nu, voor ons. Terwijl ik dan denk, je hebt 40 minuten bijvoorbeeld, 40 minuten zitten praten over corona, wat je in de supermarkt kunt kopen. Maar niet wat er rondom ons gebeurt en nog grotere zaken die ook relevant kunnen en zullen zijn.
Ja, dat is al direct een onderwerp van discussie. Hè? Zoals je zelf zegt, oké, wat is belangrijk hè, voor de mensen? En je zegt ook zelf, ze beslissen een beetje zelf wat belangrijk is voor de mensen. Als ik een definitie zou moeten geven, eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt, maar ik zou dan wel die belangrijk eerst weglaten. Ik zou dan eerder zeggen van, het nieuwste moet feiten en gebeurtenissen aanhalen, zodat de mensen ook weet hebben van wat er in hun omgeving gebeurt en in de grotere internationale gemeenschap. Dat kun je dan zien als een concrete weergave van de feiten, hè, van de werkelijkheid. Hè. Dus ook een soort aflezing, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Dus een opsomming, dit en dit is gebeurd. Om dan vervolgens, als je die opsomming gegeven hebt, dat je ook de optie biedt om die feitelijkheden, om die toe te lichten. Het waarom achter de zaken bespreekbaar maken, de grotere context erbij trekken, het nieuws op die manier dus ook breder trekken, dus de leefwereld van de mensen vergroten. Dat zou mijn definitie zijn. Je kunt het al een beetje raden uit wat we met dat verhaal dat we juist verteld hebben. Je kunt je al raden waarvan we vinden dat het nieuws toch wel tekort schiet. En ik denk dat het nieuws wel heel goed de opsomming maakt van de gebeurtenissen en de praktische zaken die gebeuren, maar dat zij minder snel het vinden van en het zoeken naar de bredere context achter een reden dat iets gebeurd is, dat ze dat minder toegankelijk maken. Ik denk dat is wat dan volgens mij journalistiek niet is. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ik ga erin mee.
Jij gaat erin mee.
Ja.
Wat zien we dat de mensen zeggen? De mensen zeggen tegenwoordig toch, dat is toch het beeld dat heel veel gepropageerd wordt. Dat is die fake news. Ja?
Mm.
Alles wat kranten zeggen.
Pause.
Ja.
Mensen die de term fake news gebruiken, en dat bedoel ik niet als het echt over fake news gaat, maar de mensen die de termen te graag gebruiken, zijn meestal mensen die gewoon geen interesse hebben om die informatie ten harte te bekijken. Snel fake news zeggen ze meestal een intellectueel en eerlijke statement. Dat gezegd zijnde, er bestaat inderdaad heel veel echte fake news. Maar daar spreken we zelden echt over, want meestal gaan we er gewoon heel licht over. We denken gewoon, ja, fake news, flikker op, I don't care. Maar soms komt het even inderdaad wel echt door in de echte wereld. Maar de meeste mensen spreken niet over fake news, want dat is vooral een probleem als je op internet zit en niet in staat zit om het goed te lezen en kritisch stil te staan. Allee, dat is mijn gedacht.
Ja, ik kan me daar ook wel in vinden. Ik snap het punt dat je daarin wilt proberen doortrekken. Dat is dan misschien niet zozeer fake news, maar het is dan misschien eerder in de zin van dat mensen beginnen te twijfelen, omdat er zoveel bronnen zijn en informatie online. Want je zegt zelf, het is eerder iets dat online speelt, dat fake news, die term. Maar daar komt online, heb je nu... Ja, vroeger gingen mensen naar de bibliotheek, hè? En nu heb je online een hele schat aan informatie en soms kun je dat niet meer filteren. Want onze hersenen, dat is ook opnieuw wetenschappelijk aangetoond, onze hersenen kunnen niet al die informatie die online staat hapbaar maken. Er staat veel te veel online.
Nu, wat ik wel zie dat de mensen wel zeggen, is dat ze zeggen, sommigen zeggen, ik volg het nieuws gewoon helemaal niet, te veel negativiteit. Sommigen zeggen, ik geloof ze niet. Want ze willen toch altijd gewoon een bepaald verhaal vertellen. Dus in Amerika heb je de ene kant alles tegen Trump, aan de andere kant alles tegen de Democraten. Hier in België heb je sommige gemeenschappen die zeggen, ik geloof er, ik kijk niet naar het nieuws. Want die willen ons, de allochtonen, enkel maar zwart maken. Of anderen zeggen, ja, die proberen ons angst in te boezemen. Dus die zeggen niet zozeer dat allemaal fake news. Die zeggen gewoon, ik geloof ze niet, want er is te veel agenda achter en daar ben ik beu.
Ja, die agenda is ook wel belangrijk, hè? Want de journalistiek wordt toch door veel mensen toch vaak gezien. Of dat was toch zo vroeger, dat dat een soort van vierde onafhankelijke macht was. Hè? Naast de wetgevende, de uitvoerende rechterlijke macht. Maar dan onofficieel. Hè? Dus die andere drie machten zijn wel officiële overheidsmachten. Maar de journalistiek wordt vaak gezien als een impliciete macht. Hè? Die de functie heeft om controle uit te oefenen over die drie machten. Erop toe te zien dat er geen dictatoriale regimes uit de grond worden gestampt. Hè? Om te factchecken, om mensen te wijzen op de dingen die ze zeggen. Dan heb je nu mensen inderdaad die beweren van er speelt te veel politieke invloed bij mee. Er zijn belangenvermengingen. Maar als de journalistiek een onafhankelijke vierde macht is, kun je dan wel zeggen dat er belangenvermengingen zijn naar de politiek toe?
Jawel. Namelijk, het grootste probleem in dat term, als het over politiek nieuws gaat, is de ding is access journalism. Namelijk, die journalisten vertellen verhalen of boodschappen die zij krijgen van bepaalde politici. Zij hopen dat ze access, toegang krijgen tot bepaalde politici, dus ze zijn zo vriendelijk mogelijk. Ze leggen geen vuur aan de schenen, want anders komt de politicus niet meer terug naar de studio of met hem praten. Mm-hmm. En door die dynamiek van ik probeer zo lief mogelijk te zijn, dat hij tenminste mee praat, zoals Trix Citan, houden ze nog steeds die drang om die niet kritisch te behandelen. En daarom lopen komen ze overal mee weg. Nu wil ik iemand vermelden die niet noodzakelijk mijn vriend is, maar ik wil hem niet persoonlijk aanvallen, maar bijvoorbeeld Bart de Wever. We zien hem allemaal als een politiek genie.
Ja.
En een geweldige communicator, ja, maar dat kan ook en enkel alleen maar omdat hij de keuze heeft gemaakt om permanent enkel op VTM te komen. En als hij op de VTM komt, nu is dat minder, maar vroeger, hij kon alles zeggen wat hij wil en de journalist zou hem nooit een kritische vraag stellen, want ja, we willen niet overkomen als die linkse VRT of die linkse VTM. We zijn die gewoon even zijn podium geven, vertel wat je wilt, we knikken eens 3 keer en dan zeggen we dankjewel Bart de Wever en tot de volgende. Ja. En dat is het probleem van access journalism. Die gaan voor de toegang, maar niet voor de informatie.
Ja. Maar op basis daarvan, ja, wat we nu al hebben gezegd, wat kunnen we daaruit concluderen omtrent wat de mensen daarover zeggen en wat de mensen erover denken? Als de mensen zeggen van, er is belangenvermenging, we kunnen niet alles wat de media zegt vertrouwen, we moeten dus heel veel dingen met een korreltje zout nemen, omdat ze denken van, ja, er is wel enige peiling tussen die journalistiek als vierde macht en de politiek. Wat moeten we daar dan uit samenvatten dan?
Wat ik daaruit kan samenvatten is, mensen zeggen heel vaak, ik geloof ze niet, ze liegen of ze werken samen met de politici. En dat is een veel te snelle sprong. Dus ze zeggen dat de journalistiek niet werkt, of dat ze gewoon onder één hoedje werken, wat niet is. Wat wel is, dat er het is dus geen collusion of samenspel of conspiracy, het is gewoon een gedeelde groep van een gedeelde belangen. Dus de politicus heeft het belang om hun zijn boodschap te verspreiden, en liefst bij iemand die vriendelijk naar hem luistert. En de journalistiek of de mediaapparaat dan, of bedrijf, heeft de incentive om zoveel mogelijk kliks en informatie te krijgen, zoveel mogelijk access tot de belangrijke mensen. Dus hun incentive is niet, ik ga achter het verhaal, maar ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk aandacht van de mensen te krijgen. Dus geef me een knappe kop. En die twee belangen die komen samen. Maar het is niet dat ze afspreken van, we gaan even de mensen belazeren, ja, we gaan ze een conspiracy houden.
Dus het is geen samenzweringstheorie, het is geen voorbedacht voorbereid proces, maar het is eigenlijk iets als...
Wat kan wel zijn.
Het kan zijn, ja. In de juiste omstandigheden, je hebt landen, hè, waar je dictatoriale regimes hebt, waar dat zo is. Hè.
Uh-huh.
Maar
hier, of meestal in het Westen, is het gewoon, mijn belang is zoveel mogelijk en jouw belang is zoveel mogelijk je verhaal kritisch los verspreiden.
Ja. Want dat is heel interessant wat je daar zegt. Want natuurlijk moet je dan zelf de vraag stellen, als dat het geval is, wat ligt dan aan de oorzaak daarvan? Als het niet is vanuit een soort ingesteldheid de persvrijheid beperken, als het daar niet aan ligt, want daar ligt het hier ook niet aan. Ik denk dat we hier in het Westen nog van geluk mogen spreken, dat we hier een redelijk goede persvrijheid hebben. Dan is wel de vraag, oké, waar begint het probleem dan? En dan denk ik toch wel dat die algoritmes van de sociale media, dat die heel vast daarin meespelen, hè? Dat een heel sterke rol speelt.
Inderdaad. En, maar daar komen we later misschien een beetje op terug, de ongeschreven gentleman rules.
Ja, leg eens uit.
Eén heel duidelijke die iedereen kent is, je haalt de familie van de politicus of van de persoon ter kwestie niet in het verhaal mee. Je bespreekt die persoon, maar je gaat nooit de familie raken. Nu, je ziet in de VS heeft Trump die regels heel duidelijk gebroken. Het is altijd achter de familie gegaan, want anders mogen we dat niet doen. Dat is één ding. Dus er zijn heel wat regels die ongeschreven zijn, maar die iedereen wel begrijpt en daar houden ze zich aan.
Ja.
Dat plus de, zoals je zegt, algoritmes, maar ik zeg gewoon incentives, want algoritme is één ding, maar je hebt ook gewoon de algemene incentives, want we willen zoveel mogelijk aandacht pakken. En dat kan op allerlei manieren, dat moet niet noodzakelijk kliks zijn, gewoon anders ook zijn, op tv ook.
Zou je dan denken, want je zegt, je hebt daar ook daar twee soorten incentives in, hè? Je hebt incentives via sociale media, de algoritmes, en je hebt de incentives die sowieso al spelen via belangenvermengingen, hè, van families, van mensen die al hoog genesteld zitten in bepaalde politieke netwerken. Zou je dan denken, Want ik heb daar een feitje mee gegeven. Als die algoritmes van sociale media er niet zijn, dat dan de manier waarop journalistiek tegenwoordig bedreven wordt. Of ja, ik weet zelfs niet. Misschien was dat decennia lang al op dezelfde manier dat er zo bedreven werd. Zou je denken dan dat er geen verbetering zou komen? Dat die andere incentives tussen de mensen, dat die even sterk zullen doorspelen, zelfs als die algoritmes van sociale media verdwijnen?
Ja, gedeeltelijk.
Ja?
Want niet vergeten, die incentive structures van de sociale media bijvoorbeeld zijn gebaseerd op wat de mensen willen. Die zijn natuurlijk wel heel veel gemanipuleerd om dat te forceren. Maar het is nog steeds één van de belangrijkste incentive is, wat willen de mensen? Namelijk, mensen willen ofwel goed nieuws, of ze willen iets dat hun heel boos maakt, of ze willen iets dat hun continu bevestigt. Dus incentive zal er altijd zijn. En wat de mensen vooral niet willen, is horen dat iemand zegt van, hela, jij zit fout, je luistert even naar ons.
Nu komt dat feitje waar ik juist over had. Maar bij sommige kranten is soms 20% tot zelfs 80%, maar dat verschilt van krant tot krant, van mediahuis tot mediahuis, is 20 tot 80% van hun bezoekers en kliks via sociale media. Het meeste verkeer van mensen die hun weg vinden naar een website en naar bepaalde nieuwsartikels, komt via sociale media 20% tot 80%. Dat is een heel hoog aantal mensen die via sociale media een weg vinden tot nieuwsartikels. En daarom dat ik dat juist zei, omdat ik persoonlijk er toch wel heel sterk van overtuigd ben dat die algoritmes toch een veel grotere rol spelen wat betreft de one-liners en de korte nieuwsartikels en de hapbare oplossingen die mensen graag horen en makkelijk te verspreiden zijn, dat die veel feller tegenwoordig in deze context, in deze samenleving naar voren worden geduwd door die algoritmes van die sociale media. Ik denk, als je dat niet hebt, die algoritmes, zal het eerder een kwestie zijn van nieuws dat ontbreekt. Omdat als je dan politieke belangenvermengingen hebt tussen mensen die hoger staan in de orde, in de hiërarchie, denk dat dit eerder gaat zijn van dit wordt niet meer aan bod gebracht of dit zullen de mensen zelfs niet zien. Want ik las ook over laatst, toen sociale media en televisie nog niet zo ver stond, toen werden bepaalde politieke besluitvormingsprocessen ook minder gefilmd en minder in de gaten gehouden. Werd die ook minder in de gaten gehouden. Dus als er dan iets gebeurde, als er dan een politieker uit de scheef ging, als hij dan iets zei wat fout was, oftewel was dat niet opgenomen, oftewel als het wel opgenomen was, door het feit dat sociale media toen nog niet bestond, was dat heel makkelijk om dat te verwijderen, dat niemand dat vond. Terwijl vandaag dag heb je sociale media, die algoritmes, alles wat politici nu doen, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in de parlementen, politici kunnen zich daar niet meer voor verstoppen. Dus ik ben persoonlijk van mening wel, als die algoritmes er niet meer zouden zijn, dat dan die korte one-liners, dat die niet meer op de voorgrond treden, maar dan heb je wel het andere probleem dat dan weer terug groter wordt, dat het vooral een kwestie gaat zijn van de politici die meer ruimte hebben door het gebrek aan sociale media om bepaalde dingen te verzwijgen. Dus het is een moeilijke situatie. Je hebt dan sowieso nog een probleem in de journalistiek, hè, als die algoritmes wegvallen, maar dat is een ander probleem, denk ik persoonlijk. Want ja, ik was geschokt toen ik las dat bij sommige kranten dat hun mediaverkeer soms van 20 tot 80% via sociale media komt. Hè.
Makes sense, ja.
Dat is een groot cijfer. Ik had dat eigenlijk gezegd. Ik wist dat dat veel volk was, maar dat is echt wel veel. Dat mediaverkeer, dat bepaalt de subsidies door advertenties. Want ja, Facebook, Twitter, Instagram, dat zijn allemaal partners ook van sommige kranten. Ja, want ja, je gaat een indirecte partnerschap aan als je dat platform gebruikt voor te sponsoren en uw posts en uw artikels met zoveel mogelijk mensen te delen. Ik denk eerlijk gezegd, ja, het is een moeilijke discussie, want het is al zo vaak aangehaald door verschillende mensen.
Maar het gaat niet meer teruggaan, hè. De kat of de geest uit de fles. Nu is alles online en op snelle kliks. Dat zou er is. Dus ja.
Maar hun inkomsten is afhankelijk van die algoritmes. En vooral bij onafhankelijke journalistiek, ja, dus journalistiek die niet door de overheid wordt gesubsidieerd of een kleinere mate gesubsidieerd door de overheid, die moeten hun inkomsten elders genereren. En als die minder kliks hebben via sociale media, dan wordt het heel moeilijk om als krant te blijven bestaan eigenlijk.
Ze vechten allemaal voor hun bestaan. En daar kun je die niet op folten in principe. Maar ze kunnen wel een andere verdienmodel aanpakken als ze willen en dat zouden kunnen. Bijvoorbeeld het laatste nieuws of de UTM nieuws, die kan niet direct een switch maken, denk ik. Maar je hebt wel, zoals in Nederland, heb je de correspondent. Die hebben de keuze gemaakt om een krant te zijn die echt bezig is met brede journalistiek, systemen te onderzoeken en trage journalistiek. Dus om de week komen ze dan met een gigant, ja, meer dan 20 artikels sowieso, hangt van hun correspondenten af. maar long reads. Terwijl de meeste journalistiek die wij kennen, gaat altijd over heel korte artikels die je 2 minuten gelezen hebt met een foto. En de long reads zorgen ervoor dat er meer tijd tussen zit. Natuurlijk veel minder kliks en veel minder inkomsten. Maar ze kunnen, wat zij dan doen is zeggen, we gaan op basis van vrijwillige giften of abonnementen werken. En dat kan. Tuurlijk, het is niet even succesvol of even geld opbrengend als de systemen die er nu zijn, maar dat is een keuze. Je kunt kiezen om het beter te doen en minder te schaden, of je kunt kiezen voor de survival techniek en zoveel mogelijk geld binnen te halen, als dat kan, als dat een optie is. Maar gewoon te gaan van zo'n systeem werkt. We moeten blijven zeggen, het is een keuze.
Ja, voilà, en het is dat. Mensen kunnen moeilijk een aandacht houden bij, of kunnen moeilijk een concentratie lang houden bij bepaalde zaken die toch wel cognitief mentaal iets eisen, zoals lange tekst lezen, zoals je zelf zegt. En dat maakt het moeilijk, hè? Want uiteindelijk die complexe context, het heel verhaal dat erachter zit, dat kun je niet in een paar zinnen zeggen. Zoals ik wel al zei, het nieuws moet natuurlijk wel altijd eerst de feiten opsommen. Je hebt wel eerst de korte werkelijkheid die verteld moet worden. Dat kun je niet zonder. Je kunt niet in één keer met het grote verhaal afkomen. Hè? Mensen moeten eerst weten wat er gebeurt.
Dan noemen ze gewoon de inleidende alinea, gewoon inleiding en dan heel die verhaal.
Maar dat is het punt. Nieuws is vooral bijna nu alleen maar inleidende alinea's. Zo'n artikel waar mensen sneller op klikken, een kort artikel dat heel veel controverse uitlokt, waar mensen snel op klikken, de persoon die dat artikel heeft geschreven gaat beloond worden. Want deze artikel wordt het meest, daar wordt het meest op geklikt. Dus gaan dan de redactie van die krant, die gaan dan ook vaker beroep doen op die personen. En die gaan zeggen, oh ja, weet je wat, je mag nog eens van die artikel schrijven. Want dat, geeft het meeste, dat brengt het meeste geld binnen. En zo blijft een vicieuze cirkel. En dat blijft doorgaan en doorgaan. En de artikels met extra duiding, met meer context, met het brede verhaal, die zijn er wel. Maar je moet die zelf gaan opzoeken. Je moet die zelf in Google gaan intypen. Omdat die niet op de voorgrond treden op het nieuwsoverzicht op sociale media.
Nou, daar zeg je het tweede belangrijke punt. Inderdaad, hetgene dat je moet zelf zoeken voor het diepe. Maar ook het andere. Degene die gesmaakt worden om zijn panache of een sterke statement hebben gemaakt, of goed, wil ik het zeggen, een verdelende statement hebben gemaakt, of een polariserende statement, die worden herhaaldelijk teruggeroepen. Er zijn niet noodzakelijk goede schrijvers of mensen die heel veel informatie meegeven, maar er zijn diegenen die vooral u bevredigen op basis van wat jij wilt horen. En die worden steeds teruggeroepen. En dat is een andere systeemfout, namelijk, we gaan niet breder, we gaan steeds meer nauwer naar die paar mensen die u toen hebben doen goed voelen. Nu, ik wil even iets zeggen daarbij, allee, iets van daarvoor. Namelijk, in het begin toen we met Mama Zeggen begonnen en de Instagram-pagina zo maakte, had ik ook de insteek om nieuws regelmatig te posten. Allee, ik heb het niet gedaan, maar ik dacht, ik ga dat doen. Zo gaan we kunnen groeien en dan gaan de mensen het zien en gaan ze bij ons nieuws verwachten. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan, voor 2 belangrijke redenen. Eerst en vooral, ik ben lui als hel, ik wou dat niet doen. Het is te veel werk, omdat mooi te verzamelen, helder te posten. Dus ik heb dat gewoon laten zijn. Maar ook, dat is niet wat we doen. Wat zeggen ze, het gaat over een groter geheel. Maar over wat zeggen de mensen in de verschillende kanten. Dan kun je niet afkomen met die snelle klik bij die foto's. Ik ga het wel vandaag doen voor Biden. Allee, fuck Biden. Voor de winning. Maar, los daarvan, dat is niet behulpzaam. Snel willen zijn. Mm-hmm. We hebben die keuze ook gemaakt. We groeien nu traag, maar we hebben die keuze gemaakt.
Inderdaad, wij groeien traag. We hebben nu een vaste luisterbasis van gemiddeld 100 mensen. Dat is niet veel. Wij hebben geen backing van een of andere uitgeverij. Wij zijn niet begonnen vanuit een bepaald bedrijf of vanuit een bepaald netwerk.
We moeten er eerlijk over zijn. Het is omdat we niet spammen en niet met snelle, geweldige nieuwsjes komen. We komen met lange cast. Belgen zijn geen podcast people. Lange dingen met diepte. En dan moet je even aandacht aan geven. En dat is niet de gewoonte van de meesten.
Ja, het is dat. Want toen wij pas begonnen waren, heb ik ook de feedback gekregen. Want sommigen die zeiden, ik vind het ook heel leuk wat jullie doen. En als ik dan pas begin met luisteren, dan vind ik het heel leuk. Maar ik kan mijn aandacht niet een uur bij een bepaalde zaak houden.
Ze zeiden gewoon, het is te lang, maak het korter.
Ja, ja, dan denk ik van, ik heb ook, ook aflevering gehad van 30 tot 40 minuten. Allee, ze zijn een minderheid. De meeste afleveringen zijn langer dan dat.
Sorry, sound guy.
Daar heb ik al eens de feedback gekregen van iemand die zei van ja, ik kan mijn aandacht er zo lang niet bij houden.
We moeten niet zo ver gaan. Je moet gewoon eerlijk zijn. De meeste mensen verwachten een snel stukje informatie. Terwijl wij actief zeggen, nee, je krijgt hier een uur of 3 kwartier of langer. En je moet dat niet bekijken. Je moet niet op YouTube zitten kijken naar 1,5 uur. Dat kun je niet doen. Je zet dat op een podcast, je zet dat op je Spotify, op Apple Podcast. En je luistert dat traag wanneer je iets anders bezig bent.
Ja, en dat gaat veel makkelijker dan, hè. Ja.
We hebben zelf al bezig gedacht, hoe bezorg je je eigen artikel of je mening aan de krant? En ik heb gemerkt, er is geen e-mailadres om dat naar de krant te bezorgen. Die tijd is gedaan, de gele buurtkaart tijd is gedaan. Je kunt je mening geven op Facebook of op de website en een kleine kwade commentaar laten. Maar je kunt niet makkelijk je mening tot daar krijgen. Zeker niet als gewone mens, bij wijze van spreken. Enkel als je al een zekere naam hebt of een standaard tv- of krantfiguur bent, alleen dan kun je herhaaldelijk je mening verzorgen. En dat heeft een dodende, als ik het zo mag zeggen, een dodende effect dat we steeds dezelfde ideologen, niet noodzakelijk mensen met brede kennis, wel, maar niet mensen die heldere analyses maken, maar vooral ideologische statements posten en die blijven terugkomen.
Ja, want ze laten ook de mensen inderdaad vaker aan het woord komen waarvan ze al in het verleden hebben gezien, dat brengt iets op. Ja, dat brengt veel verkeer teweeg op sociale media, dat brengt veel mensen naar onze website. Hè. Maar ik heb het zelf al gezegd, hè. Je kunt niet meer die macht, of ja, de macht misschien wel nog, maar je kunt niet meer dat proces van die sociale media, van die algoritmes terugbrengen, terugsturen. Maar dan is de vraag van, ja, jij zegt het is een keuze, maar ja, wat moet er dan exact gedaan worden als het een keuze is? Kunnen mensen zo makkelijk maar afstappen van die algoritmes?
De kijkers, luisters? Ja, nee. Maar de journalistiek en de individuele journalist ook niet. Die heeft die macht absoluut niet. Wat wel kan, is dat, zoals je aangaf, je kunt gaan van de mainstream media naar de onafhankelijke journalistiek. Die hebben die macht wel. Die maken die keuzes wel nog, omdat ze dusdanig klein zijn. Daarnaast kunnen de mainstream media of de grote apparaten wel een keuze maken. We gaan het een keer anders bekijken. We kunnen 99% van de tijd nog steeds deze gekte blijven vasthouden. Maar we kunnen ook nu nieuwe rubrieken introduceren. En dat is mijn suggestie. Wordt niet noodzakelijk versproken, maar dat is mijn suggestie. En dat zie je ook terug in bijvoorbeeld Last Week Tonight met John Oliver of Zondag met Lubach in Nederland. Of wat in België geprobeerd was met de Ideale Wereld, namelijk traag nieuws met een week na een vertraging afkomen met wat is er nu heel deze week gebeurd, hoe kadert dat in het groot en leg heel dat systeem uit. En dan moet je letterlijk gewoon zeggen, ik maak nu bijvoorbeeld 1 keer per week of 1 keer per dag een vaste rubriek die een systeem uitlegt met vertraging en niet wat vandaag rap gebeurd is en waarom je morgen boos moet zijn.
Moet ik dat dan zien als dat het niet zozeer een nieuw systeem is dat het huidige systeem vervangt, maar eerder je hebt het huidige systeem en dat is op een bepaalde manier na een aantal jaren, want Facebook bestaat sinds 2010, is dat redelijk snel vormgegeven. Dat daarnaast dan gewoon een ander systeem tegenover geplaatst wordt. Hè. Je geeft zelf aan, meer programma's en onafhankelijke journalistiek dat trager werkt. Dat eventueel aan de hand van humor daar ja, toegankelijker op kan inspringen. Om die overstap te brengen.
Inderdaad, als je kijkt, ik kijk elke dag naar het nieuws.
Ja.
Maar dat is niet om het nieuws te krijgen, dat is vooral om te zien wat andere mensen horen.
Mm-hmm.
Mijn informatie, die groter is, die komt vreemd genoeg, en dat gaat heel stom klinken van mij, maar die komt van komieken. Waarom? Zij zijn niet bezig met snel mogelijk kliks te verzamelen, zij zijn bezig met moppen te vertellen. En zijn zij niet bang van een access te verliezen of een bepaalde waardeoordeel. Zij kunnen met moppen dus de probleem van iemand aanvallen weghalen, en dan kunnen ze nog steeds het grotere systeem uitleggen. En dat is dan ook fijn voor de mensen die naar kijken. Maar het moet niet eens met moppen. Voor mij is vooral belangrijk, geef ons een keer het systeem. Zorg er niet voor de mensen na vandaag boos moeten zijn voor één of ander klein dom puntje. Als de mensen toch boos gemaakt gaan worden, als dat nodig is, vertel het heel het verhaal. Dan weten we tenminste waarop we boos zijn en waarom en in de breedte. Dus ik roep niet op dat iedereen nu onafhankelijk gaat werken en mopjes gaat maken op YouTube. Ik zeg gewoon, bijvoorbeeld VTM Nieuws. Als je 3 kwartier kunt praten over de Rona en de supermarkt, misschien kunt je 10 minuten praten over het grote kader. En dat elke dag of elke 1 keer per week van dit is nu de big story van de week. Nu gaan we het eens diep onderzoeken. Je kunt perfect 1 journalist even missen om een week diep onderzoek te leveren, terwijl al de rest bezig is met de nonsens van Facebook af te halen.
Dat vind ik eigenlijk heel interessant wat je daar zegt. Want dat is iets waar ik al de laatste tijd zelf ook aan het denken ben geweest, met verschillende gedachte-experimenten. Misschien is het niet zozeer dat er iets in de plaats moet komen, maar dat eerder de tijd die ze hebben, dat die anders ingevuld moet worden. Dat ze dat even herschikken, want je zegt zelf dat ze ook eens 10 minuten spenderen aan de diepere context. Hè. Ook eens zeggen van, dit is wat erachter zit. En misschien kunnen ze hun nieuwsprogramma's heruitvinden. Hè. Misschien een nieuw format. Dus dat ze nog steeds diezelfde nieuwsanker hebben, die dan begint met de feitelijkheden af te noemen, en die dat begint op te sommen en daar korte duiding bij geeft, om dan vervolgens een soort segment erin toe te voegen, ik zeg maar, à la die onafhankelijke journalistiek, dat misschien even 10 minuutjes een verademing kan zijn. Ja, dat je misschien twee mensen tegenover elkaar kijkt. En dan heb ik niet over die interviews die nu plaatsvinden tussen nieuwsanker en een persoon. Maar dat je echt een soort spontaan gesprek ontstaat tussen twee mensen. Maar dat dat zo ingewerkt wordt in het programma, dat dat heel natuurlijk aanvoelt. En dat dat juist voor de mensen ook even, hoe moet ik dat zeggen, mentaal ook heel luchtig kan zijn. Ik denk, ze hebben een bepaalde tijdsvak, een bepaalde tijdsperiode die ingepland staat voor een nieuws te geven voor een programma. Meestal is dat wel 3 kwartier of zo, het avondnieuws van 7 tot 7:15 of zo. Dat ze dat anders herschikken. Dat ze misschien hun tijd efficiënter en beter kunnen inplannen. Dus het moet niet zozeer dat die programma's moeten wegvallen of dat er een nieuw systeem in de plaats moet komen. Maar dat ze misschien zijn er creatievere en meer flexibele manieren om daarmee om te gaan.
Nu ook om de kritiek al tegen te werken, te voorkomen is, mensen kunnen zeggen, ja maar kan, maar dat bestaat toch al, wat je net voorstelt. Ter zake was zoiets. Pano is zoiets. Ja, dat klopt. Maar wat ik nu vraag is niet om Pano of ter zake. Wat ik vraag is, neem 10 minuten in de nieuws om een heel systeem uit te leggen. En vroeger was misschien ter zake een Pano zoiets, maar ze zijn afgezakt naar gacha moments. Die hebben dezelfde incentive structure gevolgd. En ter zake is afgezakt naar, laten we even een politicus uitnodigen om zichzelf volledig te verdedigen. En we gaan die niks vuur in de schil leggen. Ik vraag gewoon, geef een groot kader, leg het helemaal uit. En als je eerlijkheid wilt geven aan die bepaalde persoon, oké, laat die ook reageren. Maar niet met pure vrijheid om te zeveren wat hij wilt.
Ja, denk, iedereen mag wel de pure vrijheid hebben om te zeveren wat hij wilt. Maar ik snap wel wat je zegt.
Maar ook, de kritiek moet, alleen die journalist, die mag perfect daarop reageren. Hey, wat jij net zegt, dat klopt niet. Wat jij net zegt, is straight up nonsense.
En daarom dat ik zeg, het moet eerder zo'n spontaan gesprek zijn tussen twee mensen, in plaats van dat er iemand komt zitten die eigenlijk spreekt namens een positie, namens een partij, namens een bepaald gezag, namens bepaald standpunt, namens een bepaalde ideologie. Dat het eerder wordt twee mensen die over een serieus probleem babbelen en die vanuit hun expertise het zo breed mogelijk trekken. Er is een verschil tussen iemand die zich moet verantwoorden en die misschien vanuit een bepaalde ideologische kijk de waarheid probeert vast te pinnen. Daar is een heel verschil bij en daar deel ik uw meningen.
Graag wat meer geschoolde is verkeerd gezegd, mensen die kennis van zaken hebben zonder dat ze een stake in de game hebben en belangrijker nog, niet enkel een stake in de game, zonder de angst. Want je ziet ook soms dat er mensen komen spreken die geen stekende game hebben, maar die durven de belangrijke dingen niet uit te spreken, want ja, ik wil geen terugslag van het volk of die bepaalde persoon waar ik over spreek.
Dus dan zouden we misschien eerder kunnen zeggen, moet het meer een filosofisch gesprek van aard zijn, in de zin van, je hebt twee experten of een bepaalde expertise, een bepaalde kennis, maar in plaats van dat er echt gesproken wordt van een standpunten, wordt er eerder gesproken van in het samen zoeken en vragen stellen om de duiding ook voor zichzelf te kunnen verklaren.
En als,
dus denk aan
denk
aan een spontaan gesprek en dat vooral kritisch denken centraal staat. Zichzelf een vraag stellen en de ander een vraag stellen en echt een heel gesprek waarbij je echt het gevoel kunt hebben van er wordt hier gewerkt richting...
En als dat te moeilijk is om echte vragen te stellen, dan zet je daar een 10-jarig kindje tussen en die durft wel alle vragen te stellen zonder schaamte. Want die heeft nooit een stekende game en die gaan wel echt een vraag stellen van hey, wat je net zegt, ik snap het niet, leg het nog eens uit. En wat je net zegt is nonsens. Zo.
Ja, die kinderlijke nieuwsgierigheid. Hè? Als je zo volwassen wordt, neemt je alles als vanzelfsprekend en je denkt al heel veel te weten.
Of je wilt mensen hun gezicht... je wilt mensen toestaan to save face. Dus soms laat je die... iets raars zijn en je zegt gewoon oké, het is goed geweest. Je laat die gewoon gebeuren. Terwijl als je een kind tussen zet, die gaat je gewoon call-outen op whatever je zegt. En dat is iets dat ik wil zeggen. Namelijk, voor een verbeterd systeem moet je werken naar minder angst to call someone out. Dat gebeurt niet.
Ja, en ik denk tegenwoordig inderdaad dat heel veel mensen precies, gegeneerd zijn om mensen te wijzen op wat ze zeggen. Laatst in de afspraak omtrent de presidentsverkiezingen in Amerika zat een politicus van Vlaams Belang. En ik vond het echt een vreemde afspraakaflevering. Want ik kijk heel vaak de afspraak. En toen die Vlaams Belang politicus erbij zat, ik had het gevoel alsof niemand te veel durfde te zeggen. Alsof iedereen een beetje handelingsverlegenheid had. Schrik om zich uit te spreken.
Vooral schrik voor de weersklank van de hola, is het unfair.
Voilà. Het is niet de schrik voor de politicus zelf. Hè. Het is niet dat ze schrik hebben dat ze hier een dictator die er zit of zo. Ik mag niks zeggen. Maar in de zin van, iedereen weet ondertussen, iedereen ziet dat, ook op sociale media, wat de traagvlak is rond Vlaams Belang. Iedereen ziet de stemmen van het volk. Er zijn heel veel mensen die pro-Vlaams Belang zijn.
Mag.
En de eerste of al dat beeld, dat mag natuurlijk. Maar er zijn heel veel mensen die al daardoor denken van de media, dat is belangenvermenging, die zijn voor de linkse politici. En Vlaams Belang is een beetje de anti-establishment, die wordt aan de kant gezet. En daardoor inderdaad merkte ik tijdens die aflevering dat er zo precies heel veel angst was om fatsoenlijk te reageren. Er zat in die aflevering zat een Amerikaanse, er zat een professor die geleerd is, expert in de Amerikaanse politiek. En die heeft bij meerdere afleveringen van de afspraak gezeten, die heeft meerdere afleveringen bijgewoond. Maar bij die ene aflevering waar die Vlaams Belang politicus zat, ging die bijna daar nooit tegenin. En af en toe als hij er dan eens tegenin ging, was hij zo precies heel geteest. Terwijl in die andere aflevering, waar dan die Vlaams Belang politicus niet bij zat, was hij in één keer aan het vertellen en die ging overal op in. En die was heel assertief in zijn standpunt. En dat viel heel veel op.
En ik wil dat benoemen. En de term die ik nu ga gebruiken gaat gemeen klinken. En stel je voor, je bent een Vlaams Belang fan. Ik ga je niet als persoon aanvallen. Ik ga een bepaald idee uitspreken. En dat is angst voor crybullies. Namelijk, als jij zegt, ik ben niet eens met wat meneer persoon X zegt, dat je zegt zo, oh, we mogen niks zeggen, of, oh, je beledigt ons allemaal. En dan crybullies, dus wenende pestkoppen, dus die klinken als het slachtoffer, maar met dat wenen zijn zij de pester. Dus, en dan brengen ze de mediafiguren of de andere mensen die aan die tafel zitten, die durven niet te reageren, want angst van de crybullies, want dat is echt een groot problematisch iets. Mensen die claimen heel vaak, wij zijn degene die worden aangevallen, terwijl zij in de aanval zitten. En dan zeg je, hela, maar je zit nu aan het aanvallen. Dat is niet waar, we mogen weer niks zeggen. Hè? We mogen weer niks zeggen. Nee, nee. Jij zit aan het aanvallen. Dus ik zet je even terecht. Crybullies is een probleem.
Ja, dat is een bewuste positie die ze nemen. Hè? Dat is een bepaalde vorm van politieke chantage. Hè?
En dus dat punt hebben we nu aangeraakt. Dan wil ik nog een nieuw punt aanraken. En dat zeg ik als een afgevaardigde, gestuurde vertegenwoordiger van de Black community. Nee, is niet waar. Ik zeg het voor mijn eigen positie, maar ik denk dat de meeste mensen dat zelf ook wel zien als ze tv kijken. Stel je voor, ik spreek nu bijvoorbeeld in de periode van de Black Lives Matter protesten, dan nodigen ze mensen uit van de Black community, zo gezegd, en dan laten ze die het uitleggen en die zegt dan iets heel doms of die mist het punt en dan wordt die afgerekend en heel de movement mee. En het probleem waar ik nu over spreek zijn de valse profeten of de slechte spokespersons. Dan hebben ze een gesprek over een groot maatschappelijk probleem. Brengen ze iemand aan die in principe wel mee is, maar dan ofwel het verkeerde woord gebruikt, waarop die wordt kapot gemaakt voor de komende 2 dagen en heel de movement wordt onderuit gehaald. Of ze brengen iemand aan die misschien wat standing heeft in bepaalde communities, maar die het niet kan uitleggen. En dan noem ik dan valse profeten of dwaze spokespersons. Spokespeople, die komen dan op tv, die vertellen het, die maken fouten en dan wordt heel de movement ondermijnd. En dat is dan een bewuste redactionele keuze om niet de juiste vertegenwoordiger te plaatsen of niet de juiste vragen te stellen. Ik wil niet zeggen dat wij de vragen moeten kiezen voor hen. Ik wil wel zeggen, soms maken ze echt bewuste keuzes om de vraag steeds naast de kwestie te leggen en dan te focussen op die valse profeet of die dwaze spokesperson te vernietigen. Zo heb je die blijkbaar voor de Black Lives Matter / goed ingeburgerde Vlaming is onze spokesperson eens als Sito Kanko geworden. En daarnaast rond de Black Lives Matter protesten. En daartegenover heb je dan een andere Vlaamse grootgeest dat het moest uitleggen langs de kant van de Vlaming. Wie minder dan Urbanus, die perfect hierover kan meepraten. Ik kan maar zeggen, er wordt heel vaak iemand geplaatst die misschien wel mee is, maar niet noodzakelijk de movement dusdanig goed vertegenwoordigd op dat moment. En dat wordt dan te veel uitvergroot.
Weet je hoe ik dat noemen kan?
Zeg eens.
De mensen een platform geven die het meest politiek correct zijn, volgens de mensen.
Niet enkel politiek correct, gewoon degene die ze weten van die gaat de boot niet te veel rocken. Die gaat ons, die gaat de mensen thuis comfortabel laten.
Ja, dus wat de mensen denken dat nieuwe politieke correctheid is. Mensen zijn ook heel anti-politiek correct. Allee, ik zou niet weten wat er mis is met correct zijn. En vooral politiek gezien. Maar blijkbaar is dat een probleem.
Ja, het idee van politiek correctheid. Als, vroeger was dat logisch. Wat betekent politiek correct? Ja, je zegt dingen op een manier dat je niet noodzakelijk shit start voor geen reden. Dus je zegt correct. En je doet dat op een manier dat het met de, zonder heftigheid is. Maar dat is zo doorgeslagen. Alleen niet het systeem zelf, maar de reactie, of ja, het systeem ook. Aanvankelijk. En de reactie daarop is dat mensen automatisch denken van, ja, je klinkt rustig. Je klinkt dat je, je zit te veel mensen fair game aan het geven. Je zit politiek correct. Je is gewoon een snozem die niet wil zeggen waar het op staat. Zeg het gewoon. Zeg het gewoon. Moslims, moslims. Of politicus, politicus. Of leugens, leugens. Nee, nee. Ja, oké. Soms moet je de dingen benoemen. Maar het is niet omdat je rustig bent en niet iedereen kapot wil maken in je eerste zin, dat jij een leugenaar bent of een zwakke soyboy van de linkse rad. Nee, nee. Politiek correct is geen belediging als je erover nadenkt. Het is oké, je zit fair in the game, zoals wij dat proberen. Maar soms, soms heel vaak, doorbreek ik dat ook. Ik zeg ook heel vaak gewoon straight up what it's, what's it. Maar daarna zeg ik wel, ja, sorry, ik was te ver gegaan. Nu lijkt het rustiger uit. Terwijl degenen die zeggen van, oh, politiek correct, die zijn ook niet fair.
Ja, dus een beetje die anti-politieke correctheid wordt zodoende hun eigen politieke correctheid, hè, wat zij als correct achten. En ja, de journalistiek, het nieuws, dat springt daarop in. Want zij willen juist de mensen aan bod laten waarvan ze weten, daar gaat de meeste positieve reactie op leveren. Ja, want als de reactie niet positief is, wil dat ook zeggen dat ze minder verkeer krijgen. Maar de samenvatting grotendeels is, we zijn begonnen met dat verhaaltje te vertellen, hè. Ik denk wel dat je dat nog weet, Kamba. En dat verhaaltje, daar begonnen we mee om vooral aan te tonen wat is de hoofdzaak waarvan wij achten waar een groot tekort is binnen het nieuws. Hè, binnen nieuwsduiding, binnen de journalistiek. En dat was dan hoofdzakelijk dat men de samenhang niet ziet tussen verschillende gebeurtenissen. Men bekijkt alles eerder als losstaande feiten die elkaar niet beïnvloeden. Want beïnvloeding en verschillende systemen die samen tot één geheel werken van gecombineerde invloeden, dat bestaat zogezegd niet. Hè. Alle mensen zijn afgesloten. Om dan uiteindelijk te kijken van, oké, wat denken wij dat journalistiek is? Hebben we allebei onze definitie gegeven daarvoor? Om dan na te gaan, oké, in hoeverre is de werkelijkheid ook synoniem aan die definities die wij gegeven hebben? We hebben gezien ook van, oké, er zijn bepaalde dingen die niet synoniem daaraan zijn. Zijn we daar vervolgens op ingesprongen van, wat is de journalistiek niet? Waar zijn de gebreken? En hebben we vooral gezien van, dat aan de hand van verschillende incentives, enerzijds de algoritmes via sociale media, maar anderzijds ook binnen het politieke speelveld, maar ook daarbuitenaf, onder de publieke opinie, van wat zij belangrijk achten en wat zij willen dat belangrijk wordt geacht, bepaalt dan de incentives van de mediabedrijven, van de kranten. En dat zorgt er dan ook voor dat die toegankelijkheid, dat die voornamelijk alleen speelt bij zaken die, zoals ze het noemen, clickbait gericht zijn. Hè? Korte one-liners, korte artikels. Vooral dingen die heel ophefmakend zijn, de controverse uitlokken, want dat zorgt ervoor dat meer mensen gaan klikken. En dan hebben we ook gezien van, oké, er is een bepaalde cognitieve dissonantie. Iedereen weet dat dat zo is, iedereen weet dat het systeem zo in elkaar zit. En dan, dan zijn er bepaalde voorstellen die we hadden, die we daar tegenover wilden plaatsen. Wij geloven dan enerzijds heel sterk in die onafhankelijke journalistiek. De wereld moet wat meer opengetrokken worden van de mensen, de leefwereld, zodat er meer toegankelijkheid is voor die bredere verhalen, voor die complexe duiding, die inderdaad nu door de huidige incentives, de algoritmes van sociale media, maar ook de belangen die meespelen in die verschillende systemen, die nu wat onderbelicht zijn. Je hebt die onafhankelijke journalistiek, zoals De Correspondent, zoals MO.be, zoals De Wereld Morgen, maar inderdaad ook, heel veel talkshows en podcasts die aan de hand van humor en een beetje lichtzinnigheid complexe, moeilijk verteerbare zaken toch toegankelijk willen maken. En we merken dat daar toch wel veel draagvlak voor is, dat er toch wel veel mensen zijn die dat willen steunen. Want al die onafhankelijke journalistiek, dat blijft wel overeind. Er zijn mensen die daar vrijwillig voor bijdragen. Die onafhankelijke journalistiek hebben vaak geen betaalmuur. En desondanks blijven die toch overeind, omdat mensen dat appreciëren en daar dan ook wel in willen investeren. Dus mensen appreciëren het, dat ze eindelijk eens iets nieuws krijgen.
Ik heb even dus onderbreken. Sorry. Over die betaalmuur gesproken, daar hebben we niet eens over gesproken, maar het is belangrijk. We snappen het en het is terecht, ze moeten geld binnenkrijgen. Maar fuck hun, want als ik een artikel nodig heb, ik stuur naar iemand die een abonnement heeft en ik zeg, maak een met Ctrl-P, print die pagina als PDF en dan lees ik hem zelf wel. Ik betaal helemaal nergens voor, tenzij het belangrijk is.
Dus, kortom, ik denk niet dat we moeten spreken over een strijd van mainstream media versus onafhankelijke journalistiek. Nee, het is eerder mainstream media en onafhankelijke journalistiek.
Preach.
En misschien dat ooit een dag komt dat die mainstream media zelf in de richting gaat van die onafhankelijke journalistiek. Niemand kan de toekomst voorspellen. Maar we hebben niet de macht om nu in één keer die sociale media algoritmes in één keer af te breken. We hebben wel de macht om daartoe bij te dragen, maar je hebt niet de macht om dat in één keer stop te zeggen. Zover kunnen wij daar niet in gaan. We kunnen wel meer inzetten op die onafhankelijke journalistiek om het draagvlak daarvoor groter te maken. Die mainstream media kunnen ook deels leren uit die onafhankelijke journalistiek. Die kunnen in hun vaste algoritmes en vaste systeemonderdelen bepaalde zaken wel overnemen, bepaalde dingen leren uit die onafhankelijke journalistiek. Zo hebben we gezegd, ze hebben een vaste tijdspanne, ze hebben een vaste format, maar misschien kunnen ze dat format een beetje flexibel aanpassen, nieuwe segmenten toevoegen, inderdaad iets leren van die talkshows waar humor wordt gebruikt, want dat slaat aan. Dat slaat aan en misschien kunnen ze dan daar ook iets uit halen, bepaalde zaken daaruit overnemen. Dan kom ik ook bij wat de mensen zeggen. De mainstream media is niet te vertrouwen, dat is belangenvermenging. En de politici en de partijen waar ik voor ben, dat zijn de mensen die anti-establishment zijn en die gaan uiteindelijk ervoor zorgen dat de mainstream media in de juiste richting groeien. Dat is uiteindelijk wat de mensen zeggen. De mensen zeggen niet per se dat mainstream media fake news zijn. Dat is iets vooral dat online gebeurt. En ze hebben wel een steeds groter wantrouwen ten opzichte van die media. En ja, terecht, maar je kunt je afvragen van de reden waarom zij dat wantrouwen, zijn dat de juiste redenen?
Oh, ja, ik ben iets vergeten te vertellen dat ik wel belangrijk vond.
Dat kan best. Dat is niet echt slim als we in de samenvatting zitten. Hè.
Oh, maar het is wel belangrijk. Eigenlijk is dat goed voor de samenvatting ergens.
Ja, zeg maar, dan ga ik er dan nu over laten.
Dat mocht ik niet doen, maar nieuwe elementen. Ik stelde de vraag gisteren aan mijn vriendin. Vind jij dat de media mag zeggen, persoon X liegt of heeft net gelogen? En zij zei aanvankelijk, ik vind dat de media moet zeggen, persoon X zegt dit. En uit onderzoek is gebleken dat niet juist is. Ik zei, mogen ze niet gewoon zeggen, die liegt straight up? En zij zei aanvankelijk, nee, want dat brengt extra polemiek of verdeling op. Want je zegt eigenlijk, dat is een leugenaar. Maar dat is niet wat ik zei. Ik zei, mogen ze zeggen, die persoon X liegt straight up? En die discussie is uitgelopen en ik zei uiteindelijk, als ik nu in de klas sta en ik hoor iemand altijd één ding zeggen en dat klopt helemaal niet, ik zeg ook niet van, hey, jij mocht dat denken, maar ik vind dat het niet klopt. Nee, je zegt, stop met die leugen te herhalen. Hier stopt het. Het is een leugen. En je mocht inderdaad zeggen, dat is misschien extra polemiek die veroorzaakt, maar nee, je veroorzaakt meer polemiek als je twee verhalen naast elkaar laat bestaan, want je zegt, dit is een aantoonbare leugen. Of persoon dat nu met kwaadwilligheid doet of niet, dat er zijde, maar dit is een aantoonbare leugen, meneer heeft gelogen, stop. Dat hebben we niet aangehaald, maar ik vind dat wel een belangrijk iets dat ze eventueel best wel meer mogen doen, gewoon zeggen, persoon X liegt niet, persoon X is een systematische leugenaar, of die wat, nee, gewoon, persoon X heeft net gelogen met deze statement. De term liegen is niet een aanval, de term liegen is gewoon zeggen waar het op staat. Als iemand het ene weet en het andere zegt, is het liegen. Het is niet een afwijkende mening, het is niet een misleidende claim, het is liegen. Zeg het gewoon zo.
Het is een vaststelling. Hè?
Ja.
Je hebt, want ook recent, Trump, die had toen in die speech, dat was gisteren, die had weer aangehaald van er is heel veel fraude gebeurd. Klopt niet dat Biden aan het winnen is in sommige staten, dat hij lichtjes voorop staat. Toen, tijdens die speech, want heel veel nieuwszenders was aan het uitzenden, hebben een heleboel nieuwszenders die speech onderbroken om uiteindelijk de werkelijke feiten weer te geven. Om dan uiteindelijk duiding te geven bij wat Trump zei en die heel duidelijk hebben gezegd van wat onze president hier zegt klopt niet. En wat ik dan heel veel mensen erover zeggen, ja, het nieuws, de journalistiek, de onafhankelijke vierde macht, die zijn de vrijheid van meningsuiting aan het beperken. Maar dat klopt niet. Uiteindelijk is er niemand die op de conferentie zelf van Trump, waar hij zijn speech gaf, daar naartoe is gegaan, het een geweer tegen zijn hoofd heeft gehouden en heeft gezegd, stop met praten, je mag niet meer praten. Hij heeft op de werkelijke locatie, heeft hij nog steeds kunnen zeggen wat hij wou zeggen. De nieuwszenders hebben gewoon besloten op een bepaald moment niet meer verder uit te zenden. Dat is geen beperking van vrije meningsuiting, want Trump stond nog steeds op zijn podium. Die kon nog steeds zeggen wat hij wou zeggen. Er waren journalisten aanwezig die vragen hebben kunnen stellen. Allee, vragen, hij was direct na de speech weggewandeld. Maar dus er waren journalisten die had vragen kunnen beantwoorden. Dus er was vrijheid van meningsuiting. Er was ook persvrijheid, want journalisten waren er aanwezig. Maar dus de nieuwszenders hebben de vrijheid om te zeggen van oké, hier stopt het niet verder. Waarom? En nu maken we helemaal terug de cirkel rond naar het begin van de aflevering. De journalistiek is een soort impliciete vierde onafhankelijke macht. Dat heb ik al aangehaald. Dat is hoe het vaak werd beschreven. Waarom? Zij moeten controle uitoefenen over de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Ze moeten hun shit fact-checken. Zij moeten zeggen van, hey, wacht, wat jij zegt klopt niet. Want als je dat niet doet als journalistiek, kom je tuin in een dictatoriaal regime terecht. Je kunt nergens zeggen dat zij zich geschaad hebben aan de regels omtrent vrije meningsuiting. Ze hebben gewoon gezegd tot hier en niet verder.
Inderdaad. Vaak wordt gezegd, vrijheid van meningsuiting betekent, ik mag altijd alles zeggen overal. Nee, vrijheid van meningsuiting betekent, je mag zeggen wat je wilt en je wordt daar niet op juridisch vervolgd. Dat is niet vrijheid van platform. Dat is niet, geef mij alle mogelijke aandacht die ik wil. En ik heb geen gevolgen. Als ik zeg, hey, meneertje daar, je moeder is lelijk en jij zit lelijk. Vrijheid van meningsuiting. Niet vrijheid van gevolgen. Die man mag nog steeds afslaan. Allee, in principe niet, maar het kan gebeuren.
Juridisch mag die man hem niet afslaan, maar het kan gebeuren.
Ja, het kan zeker gebeuren. Vrijheid van meningsuiting gaat over dat de politie u niet in elkaar gaat staan voor daarover.
Ja.
En daar eindig ik even deze tussengooisel in een conclusie, wat ik niet mag. Ik mag geen nieuw element in een conclusie, maar ik moest het gezegd hebben.
Ik zou willen eindigen dan met de vaststelling dat het een hele paradoxale, vicieuze cirkel is. Je hebt het systeem zoals het nu is, de journalistieke wereld, met de incentives. En dat zorgt er juist voor dat mensen wantrouwig geraken ten opzichte van de nieuwsmedia.
Dus we hebben nu heel het verhaal verteld van wat er mis is, wat er beter kan, wat sommigen zeggen, wat wij vooral gezegd hebben in de caveat is, we hebben vooral gezegd wat wij denken, zien en horen. Dit zijn suggesties. Natuurlijk, je mag terugvechten en zeggen, wat vind jij? Je mag dat reageren. Maar we zijn bewust dat het suggesties zijn op basis van wat wij hebben gezien en gehoord. Dat wil ik vooral meegeven. Maxime, take it away.
Als we jullie verkeerd geparafraseerd hebben, het spijt ons dat we jullie gevoelens gekwetst hebben. Wees dan vrij om ons tegen te spreken en zeg van, nee, het moet zo en dit is wat wij zeggen over de journalistiek en dit is hoe wij het willen zien. Ja, jongens, wat ben ik moe zeg. Ik denk dat ik het hier inderdaad bij ga laten, dat we de aflevering gaan afsluiten. Het zijn vermoeiende dagen geweest en ik moet morgen weer werken. Ik heb morgen de vroege dienst, dus...
Nee, het was een lange, dus wij gaan onze soundcard nog een beetje sparen. We sluiten hier af.
Voilà, lieve luisteraars, dit was aflevering 7 van seizoen 2 van de podcast Wat Zeggen Ze. Dankjewel om daar die ze...
Was dit de laatste aflevering of komt er nog iets?
We gaan sowieso aan de aanloop tot die kerstspecial waarschijnlijk nog wel 2 afleveringen, of minstens 1 toch, online kunnen gooien. Dus dat kunnen jullie verwachten. Dus bij deze aflevering 7 van seizoen 2 van de podcast Wat Zeggen Ze. Lieve luisteraars, bedankt om naar deze podcastaflevering te luisteren. Ja, dat was het weer voor dit keer, hè, jongens. En nu, ik ga de sandwich toch proberen te slapen.
Inderdaad. Wat zeg jij meestal als afsluiting?
Doei.
Ik zeg, bye bitch, bye Felicia, bye Trump, Allah Akbar, tjallas.
Doei.
En kut. Het was een weekje. Even intermezzo, ik moet heel snel naar de wc. Sorry, dit wordt er toch uitgeknipt.
Akamba. Je damn. Akamba. Verlaat me niet. Akamba, kom terug. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Vandaag is rood. De kleur van jouw lippen. Vandaag is rood. Rood wie hoort te zijn.